We willen vandaag nadenken over de goedheid van God. Althans, heb ik gedaan. Ik hoop dat jullie naar willen luisteren wat ik allemaal bedacht heb. Laten we Markus 10 eens even opslaan. Markus hoofdstuk 10. Vers 46. Markus hoofdstuk 10, 46. Matthäus, Markus, Lucas, Johannes, Markus. Daar staat de blinde in Jericho bij mij boven. En vers 46 begint. En zij kwamen in Jericho, dat was Jezus met zijn hele gevolg. En toen hij en zijn discipelen en een grote menigte Jericho uitgingen, zat de zoon van Timaeus, Bartimaeus, de blinde, aan de weg te bedelen. En toen Bartimaeus hoorde dat het Jezus de Nazarener was, begon hij te roepen en te zeggen, Jezus, zoon van David, ontferm u over mij. En velen bestraften hem, opdat hij zwijgen zou. Maar hij riep des te harder, zoon van David, ontferm u over mij. En Jezus stond stil en zei dat men hem roepen moest. Toen riepen ze de blinde en zeiden tegen hem, heb goede moed, sta op, hij roept u. En hij wierp zijn bovenkleed af, stond op en kwam bij Jezus. En Jezus antwoordde hem en zei, wat wilt u dat ik voor u doen zal? En de blinde zei tegen hem, Rabboni, dat ik ziende mag worden. En Jezus zei tegen hem, ga heen, uw geloof heeft u behouden. En meteen werd hij ziende en volgde Jezus op de weg. Jezus was op weg voor het laatste stukje van zijn missie op aarde. Hij was op weg naar Jeruzalem om daar te sterven aan het kruis. En daarna weer op te staan. En zijn hele gevolg, allemaal mensen liepen met hem mee. Ze hadden gezien wat Jezus allemaal gedaan had. En ze wisten, dit is een bijzondere man. Dit is waarschijnlijk degene die de Romeinen zal verdrijven en hij zal de koning zijn. Ze waren zo vol verwachting, nou, dat Jezus zichzelf als koning zou neerzetten in Jeruzalem. Een herrie van je welste. Heel veel mensen. En Bartimaeus die hoorde dat. Hij zag niks. Hij was blind. Maar hij hoorde het wel. Hij hoorde iedereen aankomen. En hij moest wel vragen, jongens, wat is er aan de hand? En ze zeiden, Jezus de Nazarener komt. Waarbij het volk wat achter hem aanliep, dacht dat Jezus de koning zou worden in Jeruzalem. Zag Bartimaeus veel scherper. Hij zei, zoon van David. Daarmee bedoelt hij, u bent de Messias. U bent degene die zou komen. Zoon van David, ontferm u over mij. Volgens mij heet dat, splag niets om mij. Innerlijke ontferming bewoog. Ontferm u over mij. Bartimaeus, blind, aan de kant gezet, nietswaardig, niet meetellend. Hij begon te schreeuwen, zoon van David, ontferm u over mij. En de mensen die dat hoorden, die om hem heen stonden, die zeiden, hou je mond nou eens. We zijn hier bezig met een koninklijke stoet naar Jeruzalem. Daar hebben we geen bedelaars voor nodig, helemaal niet. Hou alsjeblieft je mond. Je bent een zondaar, je bent niet voor niks blind. Zo dachten ze. En je naam doet je ook niet goed. Bartimaeus betekent zoon van een zondige vader, van een onreine vader. Hij stelde niks voor. Helemaal niks. Maar het weerhield Bartimaeus niet om toch verder naar Jezus te roepen. Zoon van David, ontferm u over mij. En terwijl Jezus op weg was naar Jeruzalem, naar zijn laatste missie, stond hij stil. Terwijl zijn focus gericht was op het kruis, zag hij ook de blinde Bartimaeus, die door niemand gezien werd, die aan de kant geschoven werd, aan de kant van de weg. Maar Jezus zag hem. En Jezus stopte en zei, roep hem maar. Hij riep Bartimaeus. Zoals Bartimaeus naar Jezus riep, roept Jezus Bartimaeus. En hij gooide zijn mantel af en hij ging naar Jezus. Die mantel, daarmee kon iedereen zien, hij is een bedelaar. Die mantel was als het ware zijn identiteit als bedelaar. En die gooide hij af. Hij ontmantelde zichzelf als het ware van zijn oude mens, van zijn oude leven. En hij ging naar Jezus toe. En bij Jezus, ik zou zeggen, keek hij in zijn liefdevolle ogen, maar hij zag niks. En Jezus vraagt, wat wil je dat ik voor je doe? En Bartimeus zei, o Heer, ik wil zo graag zien. Ik wil zo graag u in uw ogen kunnen kijken. Ik wil zo graag de kleuren in deze natuur zien. En dan zegt Jezus, ik zal je genezen. Nee, dat zegt hij niet. Hij zegt, uw geloof heeft u behouden. Jouw geloof zorgt ervoor dat je genezen bent. Ja, zegt Jezus, ik genees. Maar jouw geloof zorgt ervoor dat jij het kunt ontvangen. En hij ging achter Jezus aan, ziende. Ik denk dat hij nog meer herrie maakte als de rest bij elkaar. Hij zou zo blij geweest zijn. De blinde Bartimeus is niet meer blind. Ondanks de moeite dat hij niks zag, dat de mensen om hem heen hem tegen wilden houden, hij ging naar Jezus. Want hij wist, ik moet bij Jezus zijn. Want hij is de enige die mij kan helpen. Mooi verhaal van hoe goed God is en dat God altijd naar het individu kijkt. Maar wat voor mij uitsprong was de vraag die Jezus stelde aan Bartimeus. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Ik kan me voorstellen dat Petrus opzij keek naar Jezus. En zei, joh, maar je ziet toch dat hij blind is? Maar Jezus vraagt, wat wil je dat ik voor je doen zal? Hij had alles kunnen vragen. Misschien wilde hij wel een geleidehond. Je weet het niet. Ik kan me voorstellen dat als hij dat gevraagd had, dat hij nog zou krijgen ook. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Dat opent perspectief. Dat lijkt wel een vrijbrief om maar te vragen wat je zou willen. Als Jezus dat aan je vraagt, wat wil je dat ik voor je doen zal? Maar Jezus stelt niet voor niks die vraag. Jezus wilde graag van Bartimeus horen, maar wat verlang je nou van mij? Waar ligt je nood? Tuurlijk, hij wist dat hij blind was. Jezus kende Bartimeus nog veel beter dan dat Bartimeus zichzelf kende. Maar hij wilde het horen van Bartimeus. Hij wilde horen wat er in zijn hart leefde. Hij wilde horen wat zijn verlangens waren. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Wauw. Alles is mogelijk. Het doet me denken aan Salomo. God vroeg ook aan Salomo voor jou. Vraag maar wat je wil. Zeg het maar. Hij had alles kunnen vragen, maar hij vroeg wijsheid. En God zei, dat je dat gevraagd hebt, ik geef het je. Maar de rest geef ik ook. Al het goede geef ik ook. Betekent dat dat alles mogelijk is als we Jezus vragen? Is een soort prosperity teaching? Neem het en claim het. Zeg het maar en je krijgt het. Nee, geloof ik niet. Maar voor ons Calvinisten misschien wel een beetje ja. Ik geloof niet dat we zomaar alles krijgen van God. Ik geloof wel dat God aan ieder van ons die vraag stelt. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Maar als we het hebben over prosperity teaching, dan heb je het eigenlijk over hebzucht. Over egoïsme. Als ik maar meer krijg. En dat is iets wat God niet beloont. Daar gaat het niet om. In deze wereld wordt er gezegd, vooral tegen kinderen, Wie vraagt, wordt overgeslagen. Maar dat is bij Jezus niet zo. Misschien is het wel meer bij Jezus zo van wie vraagt, wie niet vraagt, krijgt niks. Wie vraagt, krijgt juist wel bij Jezus. Jezus is zo anders dan dat wij bedenken, dan dat wij zijn hier op deze aarde. Hij is eigenlijk altijd het tegenovergestelde. Johannes 15, vers 7 staat: als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel worden. Vraag wat u maar wil en het zal u ten deel worden. Prosperity teachers, hou het daarbij. Zie je wel, vraag wat je wil en je krijgt het. Maar staat dat voor? Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven. Dus er zit wel even een maar aan vast. Op het moment dat je in Jezus blijft, als je dicht bij hem blijft, als je hem leert kennen, als je aan zijn voeten zit, dan ga je weten wat er in Jezus leeft. Dan ga je weten wat Jezus wil. En hoe meer je gaat weten wat Jezus wil, ga je ook steeds meer willen wat Jezus wil. En dan wordt je vraag ineens heel anders. Dan gaat het niet meer om wat ik wil hebben. Ik. Nee, dan gaat het om: Heer, wat wilt u? En dan wordt je verlangen wordt heel anders. En dan mag je vragen wat je maar wil. En je zult het ontvangen. Psalm 37 zegt een vergelijkbaar iets. Schep vreugde in de Heer. En hij zal u geven wat uw hart verlangt. Schep vreugde in de Heer. En hij zal u geven wat uw hart verlangt. Ook weer. Alles vragen. Maar schep vreugde in de Heer. En schep vreugde, dat heeft in zich intimiteit. Samen zijn. Willen plezieren. Eén willen zijn. Dus ook daar weer. Er zit wel een maar aan. In je relatie met Jezus mag je vragen wat je maar wil. We hebben meer invloed op God dan dat wij denken, denk ik. Ik geloof dat we meer invloed hebben op God dan wij beseffen. God is almachtig. God is zoveel groter, zoveel sterker, zoveel beter dan wij. Maar God heeft bedacht dat hij door jou, door mij heen wil gaan werken. En dat is zo gaaf. Maar God wist dan van oké, dan gaan er ook dingen gebeuren die misschien niet helemaal zijn zoals ik dat zou willen. Er zijn wel een aantal voorbeelden in de Bijbel. Toen het volk Israël het beloofde land binnen wilde gaan, waren 10 verspieders. 12 verspieders. Er waren een aantal verspieders. En die moesten bekijken hoe het land erbij lag. Het land was geweldig. Maar op 2 na zeiden ze van, ja, het ziet er goed uit. Maar die mensen die daar wonen, die zijn zo groot. Die zijn zo sterk. We gaan dat nooit kunnen redden. Dus nee, dat land is niet voor ons. Behalve 2. Jozua en Caleb, die zeiden van, ja, er zijn grote mensen. Ja, het is een geweldig land. En ja, als de Heer het wil, is het voor ons. En ze werden bijna gestenigd omdat ze dat zeiden. En dan zegt God daarop: zowaar ik leef, spreekt de Heer. Voorwaar, ik zal met u doen zoals u ten aanhoren van mij gesproken hebt. God doet met het volk zoals het volk gesproken heeft. God wilde dat ze in het beloofde land terechtkwamen. En hier zegt God van, oké, is dit wat jullie willen? Prima. Ik geef jullie de vrijheid om die keus te maken. Ik zal erin meegaan. Ik vond hem heftig toen ik het las. dat God dus kennelijk zijn eigen wil, als het ware, opzij zet door de mening van mensen. Kennelijk hebben we zoveel invloed op God. En is dat natuurlijk een negatief iets. En dat is niet wat God wil. God wil juist het goede. God wil juist datgene wat Hij het liefste wil, dat dat gebeurt. Want zijn wil is altijd beter dan dat wij kunnen denken en dat wij kunnen beseffen. Altijd beter. Dat is wat God wil. God wil alles wat Hij heeft, wil die geven. Hij wil niet dat je achterblijft bij het beloofde land. Dat je het kunt zien, maar dat je er nooit binnen gaat. Hij wil juist het beste. Altijd het beste voor ons. Hij wil alles geven vanuit zijn rijkdom. Maar als we al zoveel invloed op Jezus hebben, op God hebben, hebben wij dan ook invloed op hoeveel wij van Hem ontvangen? Kan ik Gods zegen in mijn leven beperken of niet? Ik geloof het wel. Jezus kon in zijn geboortestad Nazareth weinig doen. Hij wilde wel, maar hij kon het niet. Vanwege hun ongeloof. Moet je nagaan wat hij kan doen op het moment dat we geloven. Dan wordt het heel wat anders. Dan zitten wij niet in de weg. Dan kan God vrijelijk geven wat hij allemaal voor ons in petto heeft. God is een God die zo overvloedig is. Als je hier 's nachts naar de sterren kijkt, dan zie je niks. Tenminste, bij ons in het Westland niet. We hebben lichtvervuiling. Maar als je bijvoorbeeld in de bergen staat en je kijkt naar de sterren. Miljoenen sterren. God had ook kunnen zeggen van, weet je, toen hij de sterren maakte, ik doe er 31. Voor iedere nacht 1 ster. Had gekund. Maar nee. God is zoveel groter, dus God is zoveel overvloediger. Hij zegt, poef, miljarden sterren. Dat doe ik. Omdat ik zo overvloedig ben. God is een God van overvloed. En dat is iets waar we het soms best moeilijk voor hebben hier in Nederland. Ik zeg al, we zijn redelijk calvinistisch met z'n allen. En we hebben zoiets van, oké, genoeg is genoeg, meer niet. Als ik genoeg heb tot mijn volgende maaltijd, is het goed. Als ik het einde van de maand haal, is het goed. En dankbaarheid, begrijp me niet verkeerd, is goed, hè? Het gaat hier niet om, ik wil alleen maar meer. Ik wil alleen maar aangeven, God is zoveel meer. En God wil zoveel meer. Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? Er zijn zoveel teksten die vergelijkbare boodschap geven. God wil graag geven. Wat het ook is. Hij wil graag geven. Omdat hij een overvloedig God is. We hebben een geweldige God. Op het moment dat hij ons niet kan geven, kan hij ook niet laten zien hoe geweldig hij is. Toch? Als God zegt, ik vergeef al je zonden. En je blijft in zonde leven. Of je accepteert hem niet als verlosser. Dan kan hij ook niet laten zien dat hij een God is die zonde vergeeft. Als ik vind dat ik aan het einde van de maand niet meer over moet hebben. Want het is genoeg. En ik ga de volgende maand weer verder. Dan kan God kennelijk ook niet geven, laten zien dat hij overvloedig is. Johannes 16 zegt, bid en u zult ontvangen. opdat uw blijdschap volkomen zal worden. Bid en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zult worden. Ik moet er wat bekennen. Zo ernstig is het ook weer niet. Toen onze kinderen wat kleiner waren, toen hebben ze met regelmaat snoepjes gegeven. En koekjes. Ja, sorry. Ik heb vergeving. We gaven snoepjes en koekjes. Was het nodig? Nee. Ze kregen echt wel 3 maaltijden. Ze hadden genoeg te eten. Maar ik wist dat op het moment dat wij hun snoepjes en koekjes gaven, dat ze daar blij mee zouden zijn. Dat ze dat prettig vonden. Daarom geven wij snoepjes en koekjes. Dus we hebben onze kinderen meer gegeven dan dat ze nodig hebben. En waarom hebben we dan zoveel moeite met een God die veel meer wil geven dan dat wij nodig hebben? God is zoveel beter dan dat wij mensen zijn, ook als ouders. Dus ook al geven onze kinderen het goede, God wil nog veel meer geven. Nog veel meer. Al het goede wil Hij geven. Weet u, toen Esther en ik begonnen met ons huwelijk, dat klinkt gek. Toen we net getrouwd waren, toen was het financieel allemaal niet handig. Esther had een baan als verpleegkundige. Nou, dat verdiende ongeveer net zoveel als nu. Niet veel. Dat is een beetje vervelend, want ze verdient nu meer dan ik. Hè? Dus, maar in het begin, ik had een studie. En het was regelmatig zo dat wij aan het eind van haar salaris een stukje maand overhielden. En we hadden geen flauw idee hoe we dat moesten redden. Maar we hebben ons leven van toen af aan al bewust in Gods handen gelegd. Ook het financiële gedeelte. Heer, u zorgt voor ons. Ik had ze kunnen zeggen tegen mijn vader, tegen mijn ouders, van joh, het geld dat jullie altijd aan mij gaven tijdens mijn studie, doe dat maar door, want dat wilden ze graag. We hebben gezegd, nee, we willen het graag zelf oplossen. En mocht het nodig zijn, dan komen we wel. En het is een geweldige les geweest. Het is soms een struggelen geweest, maar in die zin hebben we gezien dat God altijd trouw is geweest. Altijd. Het heeft mij geholpen om van mijn geld af te komen. Letterlijk en figuurlijk, maar ook naar mijn zekerheid wat geld betreft. Dat ik niet meer daarop hoefde te vertrouwen. Maar dat ik kon vertrouwen op God. En we zijn dan in een situatie gekomen waarin we genoeg hebben. We hebben het einde van de maand een stukje geld over in plaats van andersom. Weet je wat het mooie is? Kun je ook leuke dingen doen. Hey, je kunt een keer een weekendje weg. Is dat nodig? Nee. Is het leuk? Ja. Heb ik het nodig om vertrouwen te hebben in God? Nee, het is extra. God wil meer geven dan dat wij nodig hebben. Waarom? Omdat God een overvloedig God is. God is goed. God is niet net goed. God is meer dan goed. Meer dan genoeg. Maar durven wij te geloven dat God vanuit zijn goedheid veel meer wil geven dan dat wij eigenlijk op dit moment ontvangen? En het kan op een heleboel vlak zijn. Hè? Ik heb nu een aantal voorbeelden genoemd vanuit het financiële, maar dat kan op heel veel vlakken zijn natuurlijk. Al het goede komt van God. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Dat was de vraag die Bartimeus kreeg van Jezus. En zijn geloof maakte hem gezond. Zijn geloof zorgde dat hij van Jezus kon ontvangen. Durven wij God voor meer te geloven? Weet u, geloof is je toe-eigenen wat God, waar God in genade al in heeft voorzien. Geloof is je toe-eigenen waar God je al in genade in heeft voorzien. Ook daar weer niet, ik kan alles ontvangen. Nee, waar God in zijn genade in heeft voorzien. Ik las op een gegeven moment een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld druk op zoek bent naar een partner. En je wordt verliefd op de buurman of de buurvrouw die getrouwd is. Is dat niet wat God in genade voor je heeft. Want God gaat niet door een huwelijk van een ander heen. God houdt niet van echtscheiding. Dus dat is iets waar God in zijn genade niet in heeft voorzien. Maar er zijn zoveel dingen waar God wel in voorzien heeft. In kracht, in nabijheid, in rust, in vrede, in wijsheid, in gezondheid. Zoveel wat God allemaal al gegeven heeft in zijn Zoon Jezus. Zou Hij ons met Jezus ook niet alle dingen schenken? De vraag komt naar ons toe. Wat wil je dat ik voor je doen zal? En het is voor u anders dan voor mij. Heel persoonlijk. Net als dat Jezus Bartimeus heel persoonlijk zag. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Denk niet te klein over de goedheid van God. Durf groot te vragen. Durf veel te vragen. Want God wil uit zijn goedheid geven. Veel meer dan dat wij beseffen. Want God is goed. Alleen maar goed. Wat wil je dat ik voor je doen zal? Amen.